Goed, wij gaan beginnen met elkaar. En dat is vandaag voor de derde dag dat we bezig zijn met deze studie. Weliswaar op een wat ander tijdstip. Dus ik hoop dat u allemaal wakker kan blijven. Ik hoop dat ik boeiend genoeg zal zijn vanavond om daaraan mee te werken. We gaan met elkaar verder in het hoofdstuk Filippenzen 3. Dat is het gedeelte waarin tenslotte het jaarthema staat. En daar willen we straks gaan starten bij vers 12. Daar waren we gebleven. Maar voordat we dat doen wil ik graag eerst beginnen met gebed. Trouw Vader, wij danken u dat we op dit moment u mogen danken dat u ons weer de gelegenheid geeft in alle vrijheid en alle rust om met het woord van u bezig te zijn. Dank u wel dat u door uw woord dan met ons hart bezig bent, Vader. En dank u wel voor de geweldige rijkdom die we in uw Zoon Christus bezitten. Dank u wel dat we ons dat steeds meer bewust worden, hoe groot die rijkdom is. Dank u wel dat het ook het verlangen was, het diepe verlangen van de apostel Paulus, om hem te leren kennen en steeds dieper te leren kennen. Die rijkdom van genade, die rijkdom van liefde. Vader, dank u wel dat we iets daarvan mogen verstaan, doordat we beseffen dat, ja inderdaad, u Heer de redder van alle mensen bent. Dat uw liefde uitgaat naar alle mensen. Dat u ook daadwerkelijk al die mensen zult bereiken. Vader, in een groot plan. Maar dank u wel, Vader, dat het nooit te onderbreken is en nooit af te breken is. Maar u zal doorgaan, Vader, totdat u uiteindelijk iedereen in uw armen heeft gesloten. Vader, dank u wel dat u daarvoor uw eigen Zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen hebt overgegeven. Vader, dank u wel voor dat geweldige heil en die heerlijkheid van uw Zoon, Christus Jezus, nu. Dank u wel, Vader, dat we mogen stilstaan bij facetten die ons aanspreken voor ons persoonlijk leven. Wat die geweldige kennis van Christus ook voor ons persoonlijk leven van alle dag mag betekenen. Dank u, Vader, dat u ons door deze tekst aanspreekt. Geeft u leiding en wijsheid in het luisteren, in het spreken. Vader, mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Mag het zijn tot eer en lof van uw naam. Vader, daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag eerst met u een klein stukje lezen uit dat derde hoofdstuk. En dan vanaf vers 8 zo'n beetje voor het verband. En we gaan vandaag kijken naar vers 12 en volgende en dan zien we wel hoe ver we komen. Maar ik lees met u vanaf vers 8. Er staat in Filippenzen 3 vers 8... Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn, opdat ik Christus zou winnen en in hem gevonden word, niet mijn gerechtigheid hebbend die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, de gerechtigheid uit God op grond van het geloof, om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood, of ik, hoe ook maar, zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkreeg of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik ook grijpen zou, waartoe ik ook gegrepen werd door Christus Jezus. Broeders, ik reken er nog niet mee dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding, inderdaad, vergetend wat achter mij is, maar mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik overeenkomstig het doel naar de prijs van Gods roeping boven in Christus Jezus. Wij allen dan die gerijpt zijn, laten wij deze gezindheid hebben. En indien jullie op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen. Meer nog, waarin wij voor anderen uitgaan, laat ieder dezelfde gezindheid hebben, volgens hetzelfde richtsnoer, de grondregels op te volgen. Tot zover dit gedeelte. We zijn dan aangekomen in vers 12. En Paulus heeft het over verlies en winst. Hij is als het ware aan het rekenen hier, een verlies- en winstrekening. En met dat verbeuren, daar hebben we al eerder bij stilgestaan, geeft hij aan wat hij verloor. Hè. U weet dat wel, we hebben dat heel even kort bekeken of kort gememoreerd. Dat toen Paulus schipbreuk leed in Handelingen 27, staat dat vermeld, toen werd er van de scheepslading overboord gegooid en daarmee werd die lading, die ballast, werd verbeurd. Dat raakte het schip kwijt. Want het zat als het ware op dat moment in die storm in de weg. Nou, zo acht Paulus ook datgene waarin hij op was gegroeid, wat hij van in zijn jonge jaren geleerd had enzovoorts, achtte hij dus verbeurd te zijn, achtte hij schade. En de Statenvertaling gebruikt zelfs het woord drek. Nou, dat is een hele sterke uitdrukking. Maar het is in ieder geval afval. Dus daar in die sfeer moet je dan wel denken. En dat achtte hij dus als verbeurd in het licht en met het oog op Christus. De kennis van Christus, hè? Vers 8 staat, omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Dat was in Paulus' leven het allerbelangrijkste. Die Heer beter te leren kennen. En nadat hij dus zeven dingen eigenlijk genoemd heeft die hij verbeurd achtte, die hij als verwerkt, als verloren beschouwde, en daar was hij helemaal niet rouwig om, noemt hij eigenlijk zeven punten op van winst. Want hij heeft het, hij noemt dat woord winnen ook wel in vers 8. Opdat ik Christus zou winnen. Daar sluit vers 8 mee af. He, opdat ik Christus zou winnen. Dus het ging ook om een winst. He, een verlies- en winstrekening zou je kunnen zeggen. Debet en credit. Nou, meer weet ik niet van boekhouden. Ik roep die kreten maar ik weet er in de praktijk heel weinig van. Laat staan hoe ik ermee om moet gaan. Maar goed, daar zijn anderen voor die dat wel kunnen. Christus winnen. Het gaat om winst. En dan somt Paulus zeven punten van winst op. Wat voor hem winst betekende. En ik heb ze voor u, ze staan gewoon in de tekst, maar ik heb ze voor u heel even op een rijtje gezet op de flip over voor de duidelijkheid. En u ziet eigenlijk in één oogopslag dat we de eerste zes punten inmiddels al gezien hebben met elkaar. En dan komt er eigenlijk een lang tussenstuk in de tekst, zou je kunnen zeggen. En dan het zevende punt, dat is eigenlijk het jaarthema. De zevende punt van de winstrekening, zou je kunnen zeggen. Dat is Filippenzen 3, vers 20 en 21. Nou, de rest kunt u gewoon, u kunt ook gewoon allemaal cijfertjes in uw tekst zetten. U kunt het ook overschrijven als u dat wil. Dit zijn de zeven punten van winst in het leven van de apostel Paulus. En dat leven, dat voorbeeld, hè, het woord voorbeeld daar gaan we later nog wel even op in aan de hand van vers 17. Daar noemt hij ook het woord voorbeeld. Maar het woord voorbeeld is in het Grieks het woord typos, oftewel type. En Paulus is voor ons dan een voorbeeld om na te volgen. Dus we kunnen kijken naar wat in zijn leven winst betekende, om dat ook als het ware in ons leven als winst te willen bijschrijven. Ik denk dat dat een goede zaak is om daarnaar te kijken, om naar die dingen te kijken. Die zijn van wezenlijk belang in ons leven. En dan zegt Paulus, als hij dus heeft gehad over de kracht van zijn opstanding, over de uitopstanding uit de doden, waar wij gisteren mee geëindigd zijn. De uitopstanding uit de doden, dat is dus een uitdrukking die slaat op de kracht nu. Hè? De kracht van de opstanding nu in ons leven persoonlijk te ervaren. Daar was Paulus op uit. Het ging hem dus niet in de allereerste plaats om een letterlijke opstanding uit de doden, maar in zijn leven die kracht te ervaren die hij straks, waarvan hij weet dat hij die straks, als hij werkelijk opgewekt zal zijn, als hij werkelijk alle heerlijkheid heeft van de levendmaking, die kracht dat hij ononderbroken, en wij ook, ononderbroken de Heer voluit kunnen dienen in die kracht, dat wilde Paulus nu al, hè, toen hij dit schreef, in zijn persoonlijk leven dagelijks ervaren. Daar gaat het om. Dus die uitopstanding uit de doden is een uitdrukking die dan te maken heeft met die kracht van de opstanding nu. En dan, dat leid ik even zo in, omdat vers 12 dan zegt, niet dat ik het, u ziet staan het woordje het dun gedrukt, dat hebben we dan toegevoegd ter verduidelijking, maar in de grondtekst staat dat dus niet, niet dat ik het al verkreeg of al volmaakt ben. Dus Paulus die gaf hiermee aan dat hij die ononderbroken ervaring nog niet in zijn leven nu had. En dat is voor ons denk ik ook een stukje bemoediging, want ja, we kunnen Paulus voor onszelf wel eens op een voetstuk zetten. Maar Paulus was ook gewoon een mens en die ook gewoon zijn tekortkomingen had. En ook hier eigenlijk toegeeft, hè, heel eerlijk, niet dat ik het al verkreeg of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Dus hij jaagt ernaar om die opstandingskracht in zijn leven nu dagelijks te ervaren. Nou, dat voorbeeld volgen wij na. En dat is voor ons ook een zaak om te beseffen, ja, het is een groeiproces. En zo kijken we ook naar elkaar. We zijn allemaal bezig in een groeiproces. God zet ons in een proces waarin we groeien naar geestelijke volwassenheid. Net zoals we in het dagelijks leven dat als mens letterlijk ervaart, van klein babytje af aan naar een volwassen mens toe, geldt het ook geestelijk. Je begint als baby als het ware geestelijk gezien en dan komt de periode van kind zijn en dan komt de periode van volwassenheid. Nou, dat is een groeiproces. En we zitten allemaal in een groeiproces en daar kijken we elkaar niet op aan. We bidden voor elkaar. En voor de rest is het een zaak van God die met ons ieder persoonlijk een weg gaat. En die ons persoonlijk kent en die ons persoonlijk ook een stuk groei geeft. En dat, nou ja, het kan wel eens de ene keer wat sneller gaan dan de andere keer. Als kinderen opgroeien hebben ze ook wel eens groeipijnen. Hè, dan zitten ze, ja, dan doet een arm of een been doet ineens zeer. En het is eigenlijk onverklaarbaar waar het nou vandaan komt. Nou, dan zijn het groeipijnen. Dat kan je ook wel eens hebben als gelovige geestelijk gezien. Als je wat groeit, ja, dat gaat ook wel eens met pijn gepaard. Want dat kan wel eens betekenen dat je ook dingen kwijtraakt in je leven. En dat kan wel eens pijnlijk zijn. Dat God dingen uit je leven wegneemt. Dat kun je ook zien als een stukje groeipijn, zeg maar. En dat zijn zaken die gewoon ook dus in ons geestelijk leven zich voordoen. Nou, Paulus die strekte zich daarnaar uit en hij zegt, niet dat ik al volmaakt ben. Hè, dat woord volmaakt roept bij ons natuurlijk allerlei gedachten op, althans dat deed bij mij altijd wel, van nou volmaakt, ja dat zal ik wel nooit worden. En Paulus die zegt dat hier ook, niet dat, en dan sla ik die tussenzin even over, niet dat ik al volmaakt ben, zo kun je het ook lezen. He, dan laat je dat niet dat ik verkregen heb er even tussenuit. En dan zegt hij ook, niet dat ik al volmaakt ben. Dus hij gaf hiermee aan, ja, hij is apostel, maar hij is ook gewoon mens. En hij was nog niet volmaakt. Want waar heeft dat volmaakt nou mee te maken? Want je kan je natuurlijk afvragen, ja, volmaakt. En als je iemand bent die kennis heeft ook van de evangelie, dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment in Matthäus 5, wees volmaakt zoals mijn hemelse vader volmaakt is. Hoe kan hij dat nou van zijn discipelen vragen? Geeft hij als het ware een soort opdracht van, wees nou volmaakt zoals mijn hemelse vader volmaakt. Hoe moet je dat nu zien? Nou, dat volmaakt heeft te maken, daar staat een woord, dat heeft te maken met doel of einde. Of als je het aan elkaar plakt, doeleinde, je doel bereiken, je einde bereiken. En dat is dan het voltooiing van een ontwikkelingsproces. Het is het eindresultaat van een groeiproces. Nou, een volwassen mens die heeft het eindresultaat bereikt van een groeiproces. Dan ben je een volwassene. En zo is het ook in het geestelijk leven. Je hebt het eindresultaat bereikt van een groeiproces en dan ben je een volwassene. En dat wil helemaal niet zeggen dat je dan geen fouten meer maakt. Maar het is wel, je hebt wel een bepaalde groei doorgemaakt. Dat wil eigenlijk het woord volmaakt zeggen. En in het Hebreeuws is dat het woord tamim. En dat wordt van bijvoorbeeld Noach gezegd. En daar wil ik even met u naartoe. In Genesis 6 is dat. Dan, als Noach natuurlijk genoemd wordt, dan weet je eigenlijk al dat het naar de grote vloed toe gaat. Als je dat een paar keer hebt gelezen, zodra je de naam Noach leest in de Bijbel, dan weet je al, ja, dat heeft te maken met die grote vloed. Ja, dat is ook zo. En het was tegelijkertijd een nieuw begin, hè, want ze bleven met z'n achter over. Er bleef één gezin over. Was het gezin van Noach. En die waren met z'n achten. En het getal 8 heeft in de Bijbel ook te maken met een nieuw begin of een nieuwe schepping. Dus dat is allemaal, dat geeft de Bijbel gewoon zelf aan. Hè? En dan lees ik met u even in vers 9 van Genesis 6. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en, daar komt hij, onberispelijk man. Nou, dat onberispelijk, dat is eigenlijk negatief gesteld. Je zou hier ook net zo goed kunnen vertalen, volmaakt. Hij was een volmaakte man. En hoe moet je dat dan zien? Nou, het Hebreeuwse woord tamim, dat betekent gaaf of volkomen of heel. En hij was ook een tzaddik, hè? Er staat dat hij rechtvaardig was. Er staat in het Hebreeuwse woord tzaddik. Dus hij was een tzaddik en hij was tegelijkertijd ook een volkomen iemand. Hij had een bepaald groeiproces doorgemaakt. Hij was een gelovige. Dat zonder meer, dat staat in Hebreeën 11. He, Noach was een gelovige. En er staat ook bij, Noach wandelde met God. Maar betekent dat dan dat hij volmaakt was in de zin dat hij nooit meer een fout maakte? Of dat hij nooit meer zondigde? Nee, dat betekent het niet. Maar hij was een gaaf iemand uit één stuk en hij wandelde met God. En uit een eerder vers blijkt dat Noach inderdaad geen mens was die zonder zonden was. Want wat staat er in vers 8? Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dus ondanks het feit dat hij een rechtvaardig was, dat hij tamim was, staat er toch bij dat hij genade van de Heer nodig had. Dus dat impliceert al dat hij wel degelijk een gewoon mens was die ook nog fouten maakte. En die misschien in zijn eigen gezinssituatie wel eens op een manier optrad waarvan hij later spijt had. Ik noem maar een dwarsstraat, hè. Het hebben we nu even over Noach en zijn gezin. En, maar Noach was daarom, en hij onderscheidde zich dus van de mensheid om hem heen, want die weken van God af, dat waren geen gelovige mensen, die erkenden God niet, en daarom moest er ook die grote vloed komen, en moest er ook een ark komen waarin Noach en zijn gezin gered werd. Dus Noach vond genade in de ogen van de Heer. En het is leuker dat in het Hebreeuws is de naam Noach eigenlijk twee letters, de Noen en de Get. En het woord genade is precies andersom, de Get en de Noen. Dus Gen en Noach, dat zijn eigenlijk dezelfde letters. En het woord genade en de naam Noach zitten dus eigenlijk heel nauw met elkaar verweven in het Hebreeuws. En dat is natuurlijk ook wel bijzonder, want de genade die je ziet in de geschiedenis is dat God niet de hele mensheid uitwiste, maar dat hij één gezin liet leven, behield, om die mensheid verder te kunnen doorbouwen richting de komst van zijn zoon. Want daarom bleef Noach en zijn gezin natuurlijk in de allereerste plaats in leven, omdat zijn eigen zoon moest komen als mens. Daarvoor was dat natuurlijk bedoeld. Dus die genade, die zien we dan eigenlijk daarin, dat God niet die hele mensheid weg deed uit zijn ogen, maar dat hij Noach behield als ware de redder, hè, in de reddende ark. Nou, de ark op zichzelf is natuurlijk ook een beeld van de Heer. Hè, als wij in Christus zijn, namelijk in de ark, dan zijn wij ook gered. En dan draagt hij ons, hè, want er komen veel wateren dan, hè, die de ark dan dragen. En dan worden wij ook door hem gedragen, want wateren in de Bijbel is een beeld van de tijd. Hè, dat past bij dat Hebreeuwse begrip. Hè, het zijn de wateren van de tijd, dat kun je zo uit de psalmen halen. En wij worden eigenlijk gedragen door die wateren van de tijd in Christus zelf. Geborgen in Christus, geborgen in die ark, worden wij gedragen door hem. Nou, ik denk dat dat een mooi beeld is om je te bedenken als je leest over deze grote vloed in Genesis 6 en 7. Noach was dus een volmaakt man. Hij was tamim in het Hebreeuws. En we zien dat de apostel dat dan van zichzelf zegt, dat hij nog niet volmaakt is in zijn levenswandel, maar dat er nog wel wat aan tekort schiet hier en daar. En dat hij misschien ook wel naar andere gelovigen toe ook nog wel eens iets zei, of waarvan hij later dacht van ja, dat heb ik nou wel gezegd, maar was het nou wel zo goed of wel zo tactvol? Of hè, Paulus kon ook nog best wel eens stevig uit de hoek komen natuurlijk. Maar in ieder geval, wat je bij Paulus dus ziet, is een gezindheid, is een grondhouding. Waar was hij op gericht? En in deze verse komt ook naar voren, hè, dat beeld van die, daar gaat Paulus dan naartoe. Hè. Hij zegt, ik jaag ernaar, in dat 12e vers. Niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Nou, dat woord jagen, dat drukt een hele grote intensiteit uit. Hij was er intens mee bezig. Het beheerste zijn hele leven. Hij was er volledig op gericht. Op Christus Jezus. En om die levenswandel zo te hebben, dat hij steeds meer eigenlijk die gerichtheid liet blijken dat hij steeds beter zijn Heer kon dienen. Die gerichtheid, die gezindheid, hè, hij joeg ernaar of hij het ook grijpen zou. Dan zegt hij, waartoe ik ook gegrepen werd. Hè, hij werd gegrepen door de Heer. En dan verwijst hij terug naar zijn roeping op weg naar Damascus, waarin hij gegrepen werd. En hij werd gegrepen onder andere, en dat is een van de eerste dingen ook die tegen Paulus gezegd werd, dat hij zou lijden. Hij zou hem tonen hoeveel hij zou moeten lijden ter wille van zijn naam. Nou, dus in dat grijpen van de Heer zit ook tegelijkertijd een stuk lijden opgesloten. En dienen, hè, als je de Heer dient, dan brengt dat op een zeker moment ook een stuk lijden met zich mee. Hè, de apostel Paulus die ervoer dat ook. En misschien wel de meest intens ervoer die dat misschien wel als die door zijn eigen medegelovigen niet begrepen werd. Of verkeerd beoordeeld werd. Daar getuigt Paulus van in zijn brieven. Dat een stuk lijden voor hem teweegbracht. Dat er bepaalde dingen misschien bij hem verondersteld werden, die in werkelijkheid heel anders bleken te liggen. Daar getuigt hij ook van in de Korinthebrief bijvoorbeeld. En de apostel, die gebruikt dan het woord jagen. Al eerder in hoofdstuk 1 heeft hij het woord atleo gebruikt. Nou, dat is ons woord atletiek eigenlijk. Rennen in de renbaan. En dat jagen, nou ja, een sporter die rent in de renbaan, als je de 100 meter, als je sporters op de Olympische Spelen, binnenkort zijn ze er weer, de Olympische Spelen. Als je een sporter dan ziet in de renbaan, de 100 meter, dan zijn ze allemaal aan het jagen om als eerste te arriveren. En natuurlijk het liefst in een wereldrecordtijd. Ik weet niet waar het wereldrecord nu ligt, 9, zoveel seconden waarschijnlijk, of misschien net daaronder. Maar het liefst in een wereldrecordtijd. Maar vergis je niet dat die atleten dan ontzettend hard getraind hebben om dat te bereiken. Om überhaupt maar in die finale van die 100 meter te mogen aantreden. Het zijn er maar 8, geloof ik. Nou, dat is dan de top 8 op dat moment van de hele wereld. Nou, die hebben keihard getraind. Hun hele leven was er tot dat moment opgericht, jarenlang. Misschien wel 10 of 15 jaar lang, om dat doel te bereiken. Om alleen maar in die finale te kunnen komen, bij wijze van spreken. Nou, dat soort woorden gebruikt Paulus dan, in deze brief vooral, om aan te duiden hoe hij bezig was. Om zijn hele hebben en houden, zijn hele bestaan was erop gericht. En daarvoor had hij heel veel dingen opzij gezet. En daarvoor ging hij vaak ook alleen, of soms met medereizigers. Silas was er wel eens bij, Lucas heeft hem waarschijnlijk lange tijd wel vergezeld. Lucas die Handelingen schreef. Nou, maar ook wel alleen, en aan het eind van zijn leven waren er nog maar een paar mensen bij hem. Waarin hij eigenlijk heel bedroefd moest zeggen, allen in Azië hebben mij verlaten. En dan zegt hij, ja, alleen... Ik geloof dat alleen Lucas daar nog bij hem is. En misschien nog iemand. En voor de rest heeft hij eigenlijk niemand meer. Nou, dat is heel moeilijk. En dat is ook een stukje lijden in het leven van de apostel. Nou, dat beeld van die renbaan. Dat is eigenlijk. Dat noemt Paulus eigenlijk ook in 1 Korinthe 9. Dat wil ik even met u opzoeken. 1 Korinthe 9. En de Korinthebrieven die getuigen er eigenlijk van, wel heel in het bijzonder denk ik, dat de apostel door de Korintiërs verkeerd werd beoordeeld op verschillende punten. En daarom koos hij er eigenlijk op een zeker moment bewust voor om niet naar Korinthe toe te gaan, maar om zijn brieven te schrijven. Dus hij bleef een beetje op een afstand, omdat misschien zijn persoonlijke aanwezigheid een te zwaar gewicht in de schaal zou leggen voor die Korintiërs. Dus hij schreef brieven. En we kennen er twee. Waarschijnlijk is er nog een derde brief. Die wordt dan de zogenaamde tranenbrief genoemd. Omdat hij in de tweede Korintiërbrief refereert hij aan die brief, dacht ik. En hij werd door de Korintiërs dus op verschillende punten verkeerd beoordeeld. En daarom schrijft hij ook dat lange negende hoofdstuk. Het zijn trouwens allemaal wel lange hoofdstukken. Een van de dingen is dat ze veronderstelden dat Paulus een verkeerde vorm van vrijheid zou beogen of zou uitspreken. Nou, dat was allerminst het geval. Maar hij geeft wel aan hoe dat dan zit. Bijvoorbeeld, hoe ga je nu om als het gaat om het eten van offervlees? En dat speelde toen in die tijd, letterlijk het eten van offervlees. Eten van vlees wat dan afgoden geofferd was geweest. Nou, sommigen in Korinthe die hadden daar moeite mee. Daardoor was hun geweten belast. En sommigen hadden daar helemaal geen moeite mee. En Paulus legt dan uit dat het uiteindelijk gaat om dat je daarin ook met elkaar omgaat in liefde. Dat je die ander respecteert als die vindt dat hij dat vlees niet moet eten. Nou, ga dan in het bijzijn van die ander die daar moeite mee heeft niet uitdagend dat vlees wel zitten eten. Dat doe je dan omwille van de liefde, hoewel je weet dat je zelf volle vrijheid hebt om het wel te doen. Je mag voluit in die vrijheid van de genade staan. En zo kun je dat natuurlijk invullen met een heleboel praktische dingen uit het dagelijks leven. Maar in 1 Korinthe 9 gaat het over de rechten van een apostel. En na een wat lang stuk over, laat maar zeggen, hoe er omgegaan wordt met financiële vergoedingen, zouden wij in onze tijd zeggen. Zegt de apostel Paulus dan dat de regel is dat degene die het evangelie prediken ook van het evangelie mogen leven, maar hij heeft van die regel geen gebruik gemaakt. En waarom deed hij dat? Om het evangelie om niet te kunnen brengen. Dus hij voorzag zelf in zijn levensonderhoud, hij maakte tenten en dat was opdat hij van niemand afhankelijk zou zijn om dat evangelie te brengen. En het is in de loop van de geschiedenis al vaak genoeg gebeurd dat de bekende uitspraak van toepassing is: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. He, zo gaat het vaak. Dat mensen zich dan belemmerd voelen in datgene wat ze willen zeggen, omdat ze financieel afhankelijk zijn geworden van. Nou, Paulus was daarom vrij. Hij voorzag zelf in zijn levensonderhoud. De Filippenzen voorzagen hem af en toe in datgene wat nodig was. Maar hij zegt, ik ben daarvan vrij om het evangelie dus om niet, he, zonder vergoeding, te kunnen brengen. En dan uiteindelijk komt hij dan aan het slot van het hoofdstuk toe aan dat voorbeeld van die renbaan. En dan zegt hij, ja, ik ben voor allen eigenlijk alles geworden. Hè, als ik mensen wilde bereiken die onder de wet leefden, dan stelde ik mij op en dan hield ik mij, zeg maar, op dat moment aan datgene waar zij zich ook aan hielden, om die anderen te kunnen winnen. En als het niet zo was, dan deed hij het ook niet. Maar alles was er bij hem op gericht om anderen te kunnen winnen voor het evangelie. Nou, er staat er in vers 24, weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, dat is het voorbeeld uit de atletiek, in die tijd waren er ook Olympische Spelen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen. Het gaat natuurlijk om die hoogste plaats, hè? 1, 2, 3, goud, zilver, brons, maar het gaat om het goud. De nummer 2 is... die is vergeten, maar de gouden medaillewinnaars, die worden voor altijd herinnerd. En daar zie je dat die sporters voor gaan, die gaan allemaal voor goud. Die willen goud winnen. En niets minder dan dat. Dus iedereen die er meedoet, die wil graag die eerste prijs halen. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Hè, dat is dus een van de grondregels, zou je kunnen zeggen. Een van de regels die je dan in acht neemt als sporter. Als je dus die eerste prijs wil halen, zul je moeten beheersen. Dan kun je niet alles meer doen. En dan kun je niet bijvoorbeeld regelmatig uitgebreid gaan feesten, veel alcohol tot je nemen en noem maar op. Want dat beïnvloedt je sportprestaties. Dus dat zal een serieuze sporter niet doen. Die zet dat allemaal opzij. En die leeft ook regelmatig, gaat op tijd naar bed, op tijd eruit enzovoort. Dat moeten ze allemaal in acht nemen om die eerste prijs te kunnen halen. Discipline is dan nodig, hè? Die beheerst zich in alles. En dan zegt Paulus, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen. En ik heb wel eens een gouden medaillewinnaar op tv gezien. En dan kwamen ze bij die persoon thuis. En dan vroegen ze, joh, waar heb je nou die gouden medailles? Want ja, je zou verwachten dat die ergens aan de muur hangen. Hè, in het beeld voor iedereen. Nee hoor, die gewoon ergens in de kast. En wist eigenlijk amper nog waar ze lagen. Ja, in deze kast geloof ik, op die en die plank. Die wist niet eens meer waar die gouden medailles lagen. Moet je nagaan, gouden medailles. Maar dan zie je daarmee... zie je dat het vergankelijk is. Dat het voorbij gaat. En in die tijd was een erekrans, een lauwerkrans, werd van bladeren van bomen gemaakt. Nou, als je één keer zo'n krans maakt, ja, in het begin is het leuk, dan ziet alles nog fris groen uit. Maar op een gegeven moment gaat het allemaal natuurlijk verdorren en is niks meer waard. Nou, vandaar dat Paulus zegt, een vergankelijke erekrans te verkrijgen. En de roem, je bent vandaag nummer 1, maar over een jaar zijn ze je vergeten. Als je dan vraagt van wie won er nou de gouden medaille op de 100 meter atletiek op de Olympische Spelen, als je dat een jaar later in de zomer vraagt, weet niemand het meer. Dat is dus de vergankelijkheid en de kortstondigheid van dat soort dingen. He, om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. En dat is toch wel een beetje een triomfuitroep van Paulus. Wij krijgen een onvergankelijke erekrans. Natuurlijk niet letterlijk, maar we zullen wel loon straks in ontvangst mogen nemen. Alleen daar zitten wel voorwaarden aan. Dat, hè, Paulus heeft er al één genoemd. Dat is namelijk zich in alles beheersen. Zich in alles beheersen. En een andere regel is bijvoorbeeld, als je in die renbaan loopt, hè, dan, ik blijf even bij dat hardlopen hangen, dan moet je dus in je baan blijven. Hè, als je de 100, 200, 400, 800 meter loopt, je moet in je baan blijven. Kom je buiten die baan, wat gebeurt er dan? Nou, er staan natuurlijk allemaal officials te kijken. En die zullen dan reageren en dan word je gedisqualificeerd. En dat is ook het woord dat Paulus dan op een gegeven moment gebruikt. Als je niet volgens de regels hebt gestreden, dat geldt ook in geestelijke zin, hè, je dienstbetoon, je wandel, als het niet volgens de regels gaat, word je gedisqualificeerd. En betekent dat dan dat je niet met de bazuin de Heer tegemoet gaat in de lucht en met hem meegaat naar de hemelingen? Nee, dat betekent het niet. Want ieder lid van het lichaam van Christus zal sowieso altijd die bazuin meemaken en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar die disqualificatie heeft dan te maken met het moment dat de Heer ons gaat beoordelen. En inderdaad, om even in dat beeld te blijven van een sportwedstrijd en de prijzen uitgedeeld worden. En als iemand niet heeft gestreden volgens de regels van de strijd, om het zo maar te zeggen, zal die gedisqualificeerd worden daar. Nou, dat klinkt wel behoorlijk ernstig, maar Paulus geeft dat toch wel aan. Dus het gaat erom, hè, niet alleen die intentie van zo bezig zijn alsof je die eerste prijs wil behalen, maar ook strijden volgens de regels. En volgens de regels is je in alles beheersen. En andere regels, die zullen we later in de week nog wel tegenkomen, waar het dan heel regels die heel erg belangrijk zijn, die heel erg belangrijk zijn, hè, om mee rekening te houden als je in die renbaan loopt. En Paulus zegt, ik loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Nou, dus opnieuw die zelfbeheersing, hè, die hier om de hoek komt kijken. Die sporter, die moet zich veel ontzeggen. En sporters die zeggen ook vaak dat het letterlijk lichamelijke pijn kost om de eerste prijs te halen. Vraag maar aan wielrenners, vraag maar aan hardlopers die de marathon lopen of wat dan ook. Dat kost letterlijk lichamelijke pijn, dat kost lijden. Schaatsers hebben dat ook. Het kost lichamelijk lijden om die eerste prijs te kunnen halen. En zo kost het voor ons als gelovigen lijden, dat kan geestelijk lijden zijn, het kan ook lichamelijk lijden zijn. Vraag maar een mensje in China, Noord-Korea, in moslimlanden, die gevangen gezet worden en die niet netjes behandeld worden. Als ik me heel zacht uitdruk, die ervaren dat zelfs ook lichamelijk. Hè, in de tijd van Paulus of in de tijd van Nero werden gelovigen ook vervolgd om hun geloof. Nou, dus dat bracht lijden met zich mee. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Nou, voor dat woord afwijzen staat hier dus het woord eigenlijk, kan je het beter vertalen met gedisqualificeerd worden. Want afwijzen, dat klinkt zo van, het zou wel eens kunnen zijn dat je niet de bazuin haalt of zo. Nou, dat is absoluut niet het geval. Het gaat hier echt om de prijsuitreiking als wij bij de Heer zijn. En het moment van de Bema daar is, of het erepodium, daar worden de prijzen uitgereikt. He, dat is dat woord wat Paulus ook in Filippenzen 3 gebruikt. Het gaat om die prijs van de roeping van God boven in Christus Jezus. Die prijs. Nou, dat is dat woord prijs wat hij dan gebruikt, dat is ook ontleend aan datgene wat een scheidsrechter of een arbiter aan het eind van de wedstrijd geeft. Die deelt dan de prijzen uit. Nou, dat is even over 1 Korinthe 9. Dat is het beeld ook wat Paulus gebruikt in Filippenzen 3. Dus het gaat erom dat er gestreden wordt volgens de regels van de wedstrijd. En dat is altijd zo. Elke sportwedstrijd is gebonden aan bepaalde regels. Daarna moet je houden. En anders loop je de kans dat je gedisqualificeerd wordt. En de apostel Paulus die verwijst daarmee ook, hè, met dat woord prijs en prijsuitreiking, naar het moment dat we bij de Heer zullen zijn. En in Filippenzen spreekt hij daar op verschillende momenten over. Daar verwijst hij regelmatig naar. In al zijn brieven trouwens. Maar in Filippenzen doet hij dat ook heel nadrukkelijk. Hij spreekt bijvoorbeeld in Filippenzen 1 vers 6 over de dag van Jezus Christus. En dat woord dag, heeft vanuit het wat oude Nederlands ook te maken met, oordeel is misschien een heel zwaar woord, maar gericht. Het Nederlandse woord dag heeft ook te maken met gericht. Als je bijvoorbeeld voor een rechtbank gedagvaard wordt, daar zit het woord dag in. Dat heeft dus ook een iets van een juridische klank, zeg maar. In Filippenzen 1 vers 10 heeft hij het over de dag van Christus. Ook in Filippenzen 2 vers 16 noemt hij ook de dag van Christus. Dus dan heeft hij het over een aantal dingen en dan schrijft hij toe naar het moment van de dag van Christus. En daarover spreekt hij toch heel vaak in zijn brieven. Dus dat is een heel belangrijk moment. En dan uiteindelijk in dit hoofdstuk waar we nu in bezig zijn, Filippenzen 3, de prijs van de roeping van God boven in Christus Jezus. Nou, dat woord prijs verwijst ook naar die dag. Nou, Paulus die was zo bezig, hè, hij gebruikt het woord jagen en dat deed hij op een geestelijke manier. Je kan ook jagen, iets najagen op een vleeselijke manier. Dat is als je de ander passeert en je ellebogen gebruikt, met andere woorden methodes gebruikt die er niet bij horen. He, dan, dat kun je ook in een sportwedstrijd hebben. Als jij als voetballer iemand anders passeert en je geeft even een flinke elleboog, dan zal de scheidsrechter fluiten en zeggen van vrije trap en misschien wel een gele kaart erbij. Dat is dus de verkeerde manier om te strijden. En zo kun je dat ook in geestelijk opzicht hebben. Er kunnen ook verkeerde manieren zijn om te strijden vanuit het vlees. Iemand kan heel ijverig bezig zijn, maar dat kan zijn vanuit je eigen vlees. En daarover heeft Paulus natuurlijk in dat eerste stukje geschreven van hoofdstuk 3, dat hij niet meer op vlees wilde vertrouwen. Dus hij beroemde zich niet langer op zijn afkomst, maar hij wilde alleen vertrouwen op God. Vertrouwen op zijn Heer, in zijn wandel en in zijn dienstbetoon. Dus hij wilde daarin niet een vleeselijke ijver aan de dag leggen, waarbij die anderen wilden passeren en daarmee een stukje eigen roem kweken, van kijk eens hoe goed ik ben, kijk eens hoe dat ik beter ben dan anderen, hè? Dat is vleeselijk. Het gaat niet om dat je zelf of jouw eigen roem centraal stelt, nee. Het gaat erom juist die gezindheid te tonen van Christus Jezus, die ootmoedige gezindheid. En we hebben al gezien met elkaar dat het te maken heeft met het woord laag. Dat je dus lager wil opstellen dan de ander. En dat je misschien wel een stapje opzij doet als je die ander ziet aankomen die jou graag voorbij wil gaan. Dat kan ook onder gelovigen gebeuren. Nou, dan doe je een stapje opzij. En het is uiteindelijk een zaak van de Heer die je gebruiken wil in zijn dienst, op de plaats die hij geeft. En dan is het gewoon zaak om daarbij te blijven, totdat hij aangeeft dat het anders moet. Maar gewoon tot dat moment zaak om daarbij te blijven. En dan gaat het niet bij om erop uit te zijn om de hoogste of de meest in het oog springende positie te bereiken. Nee, het gaat erom dat wat de Heer ons geeft te doen, hè, die loopbaan die ons wordt voorgesteld door de Heer, of die renbaan kan ik misschien beter zeggen nu, die renbaan die ons wordt voorgesteld door de Heer, om die ook te lopen. Dat heeft de Heer zelf ook gedaan. En dan ga ik toch even naar Hebreeën 12, ik heb het er al eerder aan gerefereerd, maar ik wil toch even met u opzoeken. Hebreeën 12... En als het nou gaat, hè, als we nou nadenken met elkaar over voorbeelden, dan zien we natuurlijk in de Filippenzenbrief vier prachtige voorbeelden van geloof. Maar als u nog meer voorbeelden wil, dan kunt u heel Hebreeën 11 lezen, want dat staat helemaal vol met voorbeelden van gelovigen. En dan kunt u zeggen, ja, te midden van Israël enzovoort, ja, dat zal allemaal wel, maar wel voorbeelden van mensen die handelden en wandelden in hun geloof. Noach ging die ark bouwen, toen had het nog nooit geregend. Dat is geloof hoor. Die heeft lang aan die ark gebouwd. In Nederland is er ook een zekere Johan Huibers, die heeft ook een ark gebouwd. En die gaat er nu nog een grotere bouwen, op het echte formaat wat in de Bijbel staat. Maar die heeft er ook aardig lang over gedaan. Maar toen Noach die ark ging bouwen, ja, wij hebben hier zat water in Nederland. Maar toen Noach ging bouwen, had het nog nooit geregend. Dus dat was een zaak van geloof. Dat zegt Hebreeën 11 ook, dat hij door geloof de ark heeft toebereid. Maar op het moment dat het erop aankwam dat het ging regenen, ja, toen kwam dus wel uit dat zijn geloof maakte hem toen niet beschaamd. Nee, hij had die ark, daar mocht hij in met zijn gezin en ze werden gered. Dat was een werk van geloof. Hij handelde en wandelde in geloof. Terwijl misschien iedereen om me heen me uitlachte van, nou, die Noachs, hè, die is een ark aan het bouwen en die denkt allemaal rare dingen of die gelooft allemaal rare dingen. Nou, dan komt er toch nooit van. Wat een fantastisch verhaal, zeg. Ja, totdat het begon te regenen. Totdat God de sluizen van de hemel enzovoort openzette. En toen was het te laat. En dat is ook, als je soms iets tegen mensen vertelt over datgene wat je gelooft, ja, dan lach je misschien ook wel uit. Ah, dat kan toch nooit. Kom nou toch. Je lijkt wel gek dat je dat gelooft. Ja, oké, dan word je, dat is een stukje afwijzing. Dat is een klein stukje lijden wat je dan ervaart als gelovige. Dat je niet begrepen wordt, dat je uitgelachen wordt of wat dan ook. Dat zal wel. Maar je weet dat je een God kent die jouw geloof nooit zal beschamen. Als je zijn belofte gelooft en dat is voor jouw zekerheid, dan zal hij dat geloof nooit beschamen. Maar hij zal het werkelijkheid worden. Hij zal het vervullen wat hij beloofd heeft. Nou, die Heer die in Hebreeën 12 dan aan ons opnieuw eigenlijk getoond wordt als voorbeeld, wil ik even met u lezen. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen, dat is dus heel Hebreeën 11, hè, al die geloofsgetuigen, rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. Hè, betekent dat dan dat wij moeten strijden tegen de zonde? Nee, helemaal niet. Dat wordt hier wel eens uitgedacht, maar dat is helemaal niet zo. Hè, dat wordt wel eens geconcludeerd uit dit stukje, dat we moeten strijden tegen de zonde. Nou, dat is helemaal niet het geval. Maar het gaat hier om de zonde van ongeloof, waardoor Israël het land niet kon binnengaan. Hè, de zonde van ongeloof, die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Nou, die wedloop, hè, daar heb je het weer, die renbaan. Daar heeft Paulus het ook over in Filippenzen 3. En dan komt hier in Hebreeën 12 ook naar voren. Het is die renbaan. En in die renbaan heb je volharding nodig. Om zo te lopen dat je die prijs behaalt, hè, die voor ons ligt. En waar kun je oog dan op richten? Nou, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Je zou kunnen zeggen, hij staat aan het begin en hij staat ook aan het eind. En onderweg gaat hij ook met je mee. Dus hij is altijd nabij, dat sowieso. De leidsman en de voleinder van het geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Dat is, zou je kunnen zeggen, de prijs die hij in ontvangst mocht nemen. Hij werd uitermate hoog verhoogd en hij zit nu aan de rechterhand van God. Dat is de prijs die hij na zijn loopbaan, na zijn renbaan in ontvangst mocht nemen. Die verhoging, die verheerlijking. En hij, het ging hem om de vreugde die voor hem lag. Nou, die hebben wij ook nog voor ons. Dat is een enorme vreugde. En hij keek als het ware dwars door het lijden van het kruis heen, want hij hield zijn oog ook gericht op die vreugde die zou komen. En als wij ook zo die blikrichting hebben in ons leven, als we ons leven en onze oog gericht houden op die vreugde die komt, die heerlijkheid, al die beloften die God gaat vervullen, dan zullen we ook kracht hebben om te kunnen volharden tijdens die loopbaan, tijdens die renbaan. Want je hebt kracht nodig om te kunnen volharden. En dat kun je niet zelf. Dus die kracht die komt van hem en daarbij ons oog gericht houden ook op hem. He, richt uw oog op Jezus, zegt dat bekende lied. He, dat is ook in het Engels. Dat speelt ineens door mijn hoofd heen. He. Richt je oog alleen op Jezus, die het zo gedaan heeft. Nou, doe het dan ook zo. Hij hield zijn oog gericht op die grote prijs, op die vreugde. En daarom kon hij ook zelfs het lijden van het kruis verdragen. Dat hem kracht gaf om verder te kunnen. En vader die hielp hem, die ondersteunde hem in die weg. Die leidde hem in die weg. Nou, dat is, hè. En hij heeft de schande. Hij werd, zelfs toen hij aan het kruis hing, bespotten ze hem nog. En hoonden ze hem. En daagden ze hem uit. Ha, gij die de Zoon God zijt, kom af van het kruis. En we zullen in je geloven. Nou, hij wist wel dat als hij dat zou doen, zouden ze ook nog niet in hem geloven. Maar zelfs toen bespotten ze hem nog. En ook dat heeft hij verdragen. Hè, dat was heel diepgaand. Maar nu is hij verheerlijkt en vandaar dat de Hebreeënschrijver dan zegt, vestigt uw aandacht dan op hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Nou, de Heer ervoer dat, de tegenspraak van de zondaren, het ongeloof van zijn eigen volk. op het een van de meest cruciale momenten gingen zijn eigen discipelen er vandoor. Amas. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, uiteindelijk stond hij er alleen voor. Ja, niet alleen, want vader was bij hem, dat wist hij. En hield zijn oog gericht op die geweldige toekomst. En dan zegt de Hebreeën schrijver, dat hij die tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Nou, het kan ook best zijn dat als wij soms mogelijkheid krijgen om iets te vertellen over dat wat we geloven, dat we tegengesproken worden. En dat is moeilijk, dat zijn moeilijke momenten. Want je zou graag willen dat die ander hetzelfde ging geloven als jij, waar jij blij mee bent. Nou, dat zijn moeilijke momenten. Tegenspraak. Maar dat is niet nieuw, want de Heer ervoer dat. Paulus heeft dat ervaren en zo nog velen. En toch daarbij dan ons oog gericht houden op hem. Nou, ik denk dat het goed is om met die gedachte even een moment van pauze in te lassen.